In Genesis 11 waren wij terechtgekomen bij het begin van de beschrijving van de geschiedenis van Abraham. Beschrijving overigens door Ismaël, die later het hele stuk ondertekent. Ismaël was de oudste zoon van Abraham. En het is inderdaad familiearchief. Daarmee trouwens ook eigenlijk Rijksarchief. En het is ook even de gelegenheid om erop te wijzen hoe dat ook weer zit. Ik heb u dat wel eens eerder uitgebreider uiteengezet. Wat wij in Genesis vinden is dat het boek is geschreven door diverse generaties die in die dagen leefden. Het boek is niet geschreven door Mozes. De Bijbel zegt dat ook niet. Genesis wordt nooit aangeduid als Mozes heeft geschreven. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium wel. Genesis nooit. Omdat het weliswaar via Mozes tot ons gekomen is. Maar oorspronkelijke tekst is gewoon van degene die de stukken ook zelf ondertekend hebben. Ik dacht dat dat langzamerhand wel enigszins bekend was. Maar het is niet zomaar een familiearchiefje. We hebben hier van doen met de koninklijke familie, de archief van het koninklijk huis en daarmee ook het Rijksarchief in één keer. En het is tot vandaag de gewoonte dat die families en dat die koninkrijken inderdaad een uitgebreid archief bijhouden. De beschrijving van de familiegeschiedenis. En dat is de geschiedenis dan ook feitelijk. En ik vestig uw aandacht maar op dat we heel wat van de oude tijd weten. Sinds men eerst in de eerste plaats die Sliman Nineveh heeft opgegraven. Maar sinds men vervolgens een bibliotheek heeft gevonden van vele tienduizenden kleitabletten. Geschreven, heel klein met spijkerschrift enzovoort. Waarvan, voor zover ik weet, nog lang niet alles vertaald is. Maar daaruit weten we heel wat van die oude geschiedenis. Dat is vastgelegd en bewaard geworden in de loop der eeuwen. En niet voor niks. En wat de Bijbel betreft, dat is betrekkelijk smal. Ik bedoel het niet lelijk, integendeel. Maar het is de betrekkelijk smalle beschrijving van wat God gedaan heeft in de loop van de geschiedenis. En het is door de betrokken personen dus ook inderdaad opgeschreven en bewaard geworden. Zoals het trouwens uitgebreid beschreven is geworden door, Wiseman heette die. En ik geloof dat het boekje in de Nederlandse versie gewoon hier op de boekentafel ligt. In de winkel, hierachter. En het is zeer verhelderend voor hoe dat dan gegaan is. Alleen men zou begrijpen dat het maar niet zomaar een verhaal is, maar inderdaad gewoon de archieven van dit koninklijk huis, die netjes zijn bijgehouden, zijn ondertekend geworden. Het idee is trouwens dat het oorspronkelijk ook op kleitabletten geschreven is en dat het pas veel later omgezet is naar het Hebreeuwse kwadraatschrift. En toen is het ook trouwens voorzien bij gelegenheid van wat commentaren. Dat wil zeggen dat plaatsnamen worden toegelicht na meer dan 1000 jaar. Soms een paar 1000 jaar. Dat erbij gezegd wordt, ja, dat is nu de Zuidzee en dat soort dingen meer. En waar Pater Aram precies dan ligt en dat, enzovoort. Zet van die adreskundige toevoegingen waar men zich altijd over verbaasd heeft en die men gebruikt om te zeggen, om die leer van de bronnensplitsing wat te onderbouwen enzovoort. Maar het is gewoon een historisch verslag met hier en daar wat toelichting enzovoorts. En dat hebben wij hier voor ons liggen. Maar het is niet zomaar een verhaal van de een of andere bedewin. Dat probeerde ik u in ieder geval duidelijk te maken. En daarom wordt netjes bijgehouden wie er zoal bij dat koninklijk huis hoort. En we waren in dat verband, waren wij terecht zo ongeveer bij vers 28, 29, vers 28. Nou ja, vers 27 begint dus pas bij, naar het eerste zinnetje. Dit zijn de geboorten van Tera, was de onderschrijving door Tera. Tot zover het verslag, het verhaal zoals weergegeven door Terach. En daarna staat, begint de volgende verhaal. Dat wil zeggen, dit blijkt een verslag te zijn van Ismaël, die het opgeschreven heeft. En daar staat, Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran. En Haran gewoon Lot. Dat zijn dus de drie broers, waarvan Haran de oudste is, Nahor de tweede en Abraham de jongste. En dan staat er, en Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders in Terach, dus terwijl zijn vader nog leefde, verloor hij zijn zoon. En dan staat er, dan blijft daarvan over dus Lot, die eigenlijk dan de oudste in rang is van de familie. Na Terach komen die drie zonen. De oudste zoon is dan de hoogste in rang. En bij zijn overlijden is het dus Lot, zijn zoon, die de hoogste in rang is. Dat is trouwens ook de bekende verklaring voor het verschijnsel dat als Abraham en Lot in het beloofde land zijn aangekomen en wat problemen krijgen, dat Abraham zegt, we moeten het zaakje toch maar een beetje verdelen, dat we ieder aan onze eigen kant van het pad blijven of zoiets. En hij zegt tegen Lot, kies jij maar als eerste. En de traditionele verklaring daarvoor is dat Lot, punt 1, misschien zelfs wel ouder was dan Abraham in leeftijd. Dat zou met gemak kunnen, maar dat weten wij niet. Het was wel zijn neef en verdere generatie, maar daarom kan hij wel ouder geweest zijn dan Abraham, met groot gemak. Maar los van zijn leeftijd, hij was de oudste in rang als zoon van de oudste broer Haran. Hebben jullie die nog? En die oudere, die kiest dan verkeerd, dat weet u, hè? Dat zit hem ook in zijn naam, Lot de sluier. Enigszins verblind, om zo te zeggen. Daarmee ook een uitbeelding van een verblind Israël later, maar van een heleboel meer, ook van de gewone natuurlijke mens, die is blind. Voor de geestelijke dingen, voor de realiteit, voor de waarheid, voor God en wat het maar is. En ik kies voor Sodom, en dat was Sodom. Ja, oké. Nou. Maar Haran bleef, hij was gestorven al nog in Ur der Chaldeeën. En dan staat er, en Abraham en Nahor namen zich vrouwen, de twee overgebleven zonen. Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka. Een dochter van Haran. Dan moet je dus even goed bij de les blijven. Haran, de oudste broer, was gestorven. De tweede was Nahor. En die trouwt met een dochter van zijn oudste broer. Die hebben u toch, hè? Met Milka, een dochter van Haran. Dat was dus trouwens een zuster van Lot dus. Hebben jullie dat? Dus Milka die moest oom zeggen tegen haar echtgenoot. Nou ja, dat moest ze niet. Maar zo was de familierelatie. Zie? En bovendien staat het dat Haran niet alleen de vader was van Lot en van Milka, maar ook van ene Jiska, die we hierna in de Bijbel niet meer tegenkomen. De naam komt alleen hiervoor. Zodat tot een lengte van jaren gevraagd wordt, waar is Jiska gebleven? Daar hebben wij een los eindje. Een loose end. Dat is de Nederlandse term toch, een los eindje? Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Het hangt dus een draad uit. Goed. En dan hebben we Abraham, die trouwde met een Sarai. Maar waar die vandaan komt, staat er niet bij. En ook al wordt later gezegd dat Sarai een zus was van Abraham, dat wil zeggen, net als Abraham uit dezelfde vader, maar uit een andere moeder. Weten wij nog steeds niet hoe dat dan zit. Want dat wordt ons dan toch in de Bijbel niet vermeld. Bovendien, de moeder van Abraham kennen wij sowieso niet, want de vrouw van Tera kennen we ook niet. Althans niet uit de Bijbel. En meer zal ik daar niet over zeggen. Zodat we twee losse eindjes hebben. De ene kant Sara, waar komt die vandaan? En de andere kant, waar is Jiska gebleven? Nou moet ik er ineens aan denken dat ik... Dat durf ik bijna niet te vertellen. Dat ik ooit eens een keer gesproken heb over de geschiedenis van Rut. En het meest intrigerende van de hele geschiedenis van Rut is, als u het mij vraagt, die twee losse eindjes die je in dat verhaal hebt. Want je hebt aan de ene kant weliswaar de losser Boas, maar er was nog een oudere losser die niet bij name genoemd wordt naar het schijnt. Hij wordt aangeduid als zulk een. En zo noemen wij hem dus ook sindsdien. We schrijven dat met hoofdletters, zulk een. Ploni Almoni, weet u nog. En die zei, ja, ik kan niet lossen. Toen zei Boas, oké, dan ben ik de volgende in rang, dan doe ik het wel. En we weten nu nog niet waar Ploni Almoni gebleven is. Hoewel we hem in de Bijbel op een of andere wijze toch tegenkomen. Maar dat is een ander verhaal. Maar wat moet die figuur in het verhaal? Het doet er helemaal niet toe. Schijnt het. En de andere kant is ook een los end, want dan heb je Rut en Orpa, die twee zussen. Maar hoe dat nou met die Orpa is afgelopen, ja, dat weten wij ook niet. En toen heb ik gezegd, dan wel gesuggereerd, toen heb ik gezegd, nou ja, onder het motto, dat schijnt uit de predikantenfamilie te komen, dit motto. Het motto namelijk, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want die was toch van Freek de Jonge, die dominee's zoon. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Heb ik gezegd, nou ja, als ik het verhaal moest afmaken, dan is Ploni Almoni dus getrouwd met Orpa, zoals Boas getrouwd is met Rut. En of dat letterlijk gebeurd is, ja hoor eens, dat weet ik niet, maar het zou best kunnen. Hoe langer ik daarover nadenk, hoe waarschijnlijker ik dat vind overigens, hoor, dat dat gebeurd is. Maar het zijn die twee losse eindjes, maar ze komen bij elkaar. En iets anders heb ik u misschien ook wel eens verteld, en misschien wel bij die gelegenheid, maar het staat in mijn geheugen gegrift, met mijn slechte geheugen, maar staat in mijn geheugen gegrift, dat ik ooit in een van de boeken van Sir Robert Anderson een schemaatje tegenkwam over de heilsgeschiedenis. En dat is zo'n schemaatje, zo'n lijn van boven naar beneden, dat was dan de geschiedenis, de roeping van de aartsvaders, en dan Israël, en dan de splitsing van Israël, waarbij de 10 stammen ergens vervagen op een zijlijn, en daar houdt die lijn op, want die 10 stammen zijn dan zoek geraakt, zoals algemeen gezegd wordt, ergens onder de heidenen, zo naar de linkerkant op het schema. En de heilsgeschiedenis gaat verder met het Joodse volk, gaat gewoon rechtdoor, Joodse volk. En daar houdt het bij het Joodse volk ook op. Want ja, dat volk is in onze dagen terzijde gezet, zal ik maar zeggen. Wat voor woorden moet je anders gebruiken, nietwaar? En dan gaat het verder met de gemeente van vandaag. En dan komt er aan de andere kant, komt er zo'n ontstaat er zo'n vage lijn uit het gebied rechts, en die wordt dan een strakke lijn onder het Joodse volk, want het is onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En ik weet nog dat het zeer deed aan mijn ogen. Dat één lijn verdwijnt naar links, en daar hoor je niet meer van. En uit het vage van onder de heidenen komt dan een lijn en de voortzetting, en dat is dan de gemeente in onze dagen. En dan moet je toch op het idee komen dat die ene lijn die vervaagt zich gewoon voortzet in die andere lijn die uit het vage weer tevoorschijn komt en de lijn van de heilsgeschiedenis voortzet. Kortom, dat de oorsprong van de gemeente, menselijkerwijs, dat wil zeggen aards bedoel ik gesproken, dat de oorsprong van de gemeente ligt bij die 10 stammen die in onder de heidenen verdwenen zijn. De losse eindjes komen aan elkaar. En dat laatste, dat dat zo is, dat is goed te bewijzen. Maar er zijn meer van die losse eindjes. En die hebben we hier ook. Dus ik probeer het nu zonder enige verdere argumentatie te laten zien dat het toch redelijk voor de hand ligt dat die dame die door haar oude Jiska genoemd werd, door haar anders, dat die trouwde met die andere broer, met die andere oom. Haar zus Milka trouwde met oom Nahor. En dat Jiska, van wie we verder niet weten, dat die trouwde met oom Bram, oom Abraham. En dat Abraham haar noemt mijn prinses. Want Sarai betekent mijn prinses. Denk nog even terug aan Sargon. Zerug. Sargon. Tsaar. Ze. De tsaar. De Caesar. Dat woord is het. Sar. Zit ook in de naam van Israël. Vorst, strijder, hoe men het maar vertalen wil. Maar vorst met God eigenlijk. Sar, El, weet u wel. Dat woord, is, hij noemt haar mijn prinses, mijn vorstin. En dan zal er iemand misschien langzamerhand zeggen, God, die kleine aangevuld heeft weer wat bedacht hoor. En dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen, maar ik was toch helemaal niet de eerste. Echt niet. Want ik heb het nog eens nagezocht. Want ja, als ik het moet vertellen, dan moet ik toch eens kijken of er niet wat. Of ik het niet iemand anders in zijn schoenen kan schuiven. Om mezelf me net niet uit te steken. Toen heb ik even gekeken bij iemand die ik als bijbelcommentator zeer hoog acht. En ik niet alleen, dat is Fawcett. 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 Ik geloof dat je commentaar van Fawcett ook kunt krijgen, ik geloof zelfs gratis, bij eSword, dat bijbelprogramma. Dus misschien dat u het daar ook in terugvindt, maar Fawcett, dat moet ik ergens opgeschreven hebben. Fawcett zegt er het een en ander over en die zegt, Sarah is Iska, dat wil zeggen Jiska. Sarah is Jiska, zus van Milka en Lot, die genoemd wordt de broeder van Abraham. Ik lees het wat traag, maar dat komt omdat het in het Engels is. Sarah is Jiska, zuster van Milka en Lot, die genoemd wordt broeder van Abraham, Genesis 14, vers 16, en dochter van Haran. Zoals Nahor zijn nicht Milka trouwde, zo trouwde Abraham, de jongste broeder van de drie, zijn nicht Sarah. Dat wil zeggen de dochter, namelijk de kleindochter van zijn vader en niet van zijn moeder. Dat is wat Abraham later zegt, toch? Ze is van dezelfde vader. Dat is dan inderdaad grootvader. Voor haar. En voor hem vader Tera, namelijk. Heb je dat? Er zit een generatieverschil tussen. En daarom is het moeilijk in één woord exact te vangen. Maar via de Hebreeuwse woorden is het volkomen correct als Abraham zegt, het is van dezelfde vader, maar van een andere moeder. Zie? En als je dan wel begrijpt dat begrippen als broeder en dus ook zuster de betekenis hebben slechts eigenlijk van mede-erfgenaam, zoals zoon betekent erfgenaam, dan is het helemaal geen probleem. En iedereen weet dan dat zuster en broeder niet noodzakelijk in de eerste of in tweede graad is, maar dat het ook in de verdere richting kan zijn en dat neven en nichten dus ook broeders en zusters zijn. Volgens in ieder geval het Bijbelse Hebreeuws, maar zelfs volgens het Nederlandse spraakgebruik, lange tijd. Heb je die nog? Nou, en hij zegt inderdaad, Sarai, dat wil zeggen mijn prinses, werd haar naam of was haar naam tot Genesis 17 vers 15. Toen God die naam verving en voortaan werd zij genoemd niet meer specifiek de prinses of de vorstin van Abraham, maar de vorstin van al die volkeren waarvan ze stamvader zou zijn en van God. Dus de naam Sarai wordt vervangen door Sarah. Dat wil zeggen niet meer mijn vorstin of mijn prinses, maar vorstin, de prinses als zodanig, van Gods wegen aangesteld. Niet op Abrahams titel, maar op Gods titel, om zo te zeggen. Hebben jullie? Dit was Fawcett die dat schrijft. En dan heb ik nog Flavius Josephus. Abraham had twee broers. Ja, ik moet het weer vertalen uit Engels, maar Abraham had twee broers, Nahor en Haran. Van deze twee had Haran, of liet Haran een zoon achter, namelijk Lot. Maar ook Sarai en Milka. Nog een keer zeggen. Abraham had twee broers, waarvan Haran naliet, want hij stierf immers. Haran liet na een zoon Lot en ook Sarai en Milka. Kortom, als Flavius Josephus, dat is nou zo'n 2000 jaar geleden, iets minder, die geschiedenis beschrijft in zijn Joodse oudheden, noemt hij de naam van Jiska niet eens. Hij noemt alleen maar de naam van Sarah in de positie van Jiska. Dat wil zeggen Sarai als dochter van Haran en als zus van Milka. Nog een keer, Haran liet een zoon na en ook twee dochters, Sarai en Milka, zijn dochters, en hij stierf onder de Chaldeeën in een stad der Chaldeeën genaamd Ur. En zijn monument is te zien tot vandaag. Dat was dus in de dagen van Flavius Josephus. Dat is dus in de eerste eeuw van onze jaartelling. Toen moet er dus in Ur nog een gedenkteken geweest zijn van Haran, notabene. En van die twee broers staat, zij, die is Mary Denises. Dat wil zeggen, zij trouwden hun nichten. Abraham en Nahor trouwden met hun nichten. Nahor trouwde Milka en Abraham trouwde Sarai. Kortom, het was niet mijn vondst, achteraf. Er staat al pak een beetje 2000 jaar geschreven in de werken van Flavius Josephus. Toch? En waarom dat niet bekend is, ja, dat weet ik ook niet. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja. En dan schrijft Flavius Josephus de volgende zin verder. Abraham, die zelf geen zoon had, adopteerde Lot, de zoon van zijn broer Haran, en zijn vrouw. En de broer van zijn vrouw Sarai, dat wil zeggen zijn zwager. Lot was dus gewoon de zwager van Abraham en tegelijkertijd zijn neef. En dat verklaart de dichte, nauwe verbinding tussen Lot en Abraham. Ze waren zwagers en bovendien Lot was de oudere tak van de familie en het was zijn neef, dus dat die bij elkaar bleven, ja, dat zit er wel in. Voor zolang als het duurde. En Abraham voelde zich tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor Lot. Hij heeft er nog een oorlog om moeten voeren. Wat ook wel een beetje vreemd is voor een plaatselijke idioot met een paar schapen en een tent. Toch? Ik hoop dat hij langzamerhand begrijpt over welke dingen we praten en over welk niveau dit gaat. Mocht u nou zeggen, ik vind het toch wel incestueus allemaal. Naar onze maatstaven moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar je ziet er nog veel vroeger in de menselijke geschiedenis, waarin die dingen niet zo'n belangrijke rol speelden als tegenwoordig. Het was minder risico, bracht het ook met zich mee, nog in die dagen. Maar ik voel me niet geroepen om u dat uit te leggen. Maar hebben u wel eens, waarschijnlijk niet, maar hebben u wel eens geprobeerd een onder ogen te krijgen, schema, een stamboom van de recente en eventueel hedendaagse koningshuizen in Europa? Dat is jou allemaal familie, ja. Die trouwen binnen de koninklijke families, maar het zijn altijd neven en nichten. Of achterneven en oudooms en wat het maar was allemaal. Dat is heus allemaal familie, hoor. En zelfs die Bernard, sorry, ik bedoel het niet lelijk, maar sommigen doen er lelijk over. Maar zelfs die prins Bernard, die bleek toch heus familie te zijn van, ze hebben gemeenschappelijke voorvaders, prins Bernard en Juliana, koningin Juliana. Het is heus familie. Minder bekend, het wordt ook niet geadverteerd, maar het zit heus allemaal aan elkaar vast. En, toen Irene, prinses Irene, ik weet niet waar ze prijs op stelt tegenwoordig, maar prinses Irene trouwde met Juan Carlos van Bourbon, Parma enzovoort. En heus Nederlandse koningshuis verwant was land aan de Bourbon, zowel als de Parma's en zeker aan beide tegelijk. En je denkt dat is ver gehaald, maar zover was dat nou ook weer niet. Er is niks bijzonders aan, hoor. Dat is gewoon, dat hebben wij afgeschaft, dat weten wij niet meer. Maar dat was nou eenmaal zo, je trouwde binnen je eigen stand. En niet alleen op het hoge niveau, je trouwde ook binnen je eigen stand op het lage niveau. Dat nu langzamerhand verdwenen is, ja, de waarde zal ik maar zeggen van die, wat zal ik zeggen, van de monarchie en van die dynastieën, ja, die is gekelderd natuurlijk. Er wordt hard aan gewerkt om dat naar beneden te krijgen. En die families die er nog zijn, passen zich daar dan ook maar aan. En zijn vaak zelf ook met hetzelfde sop overgoten. Ik zei niks lelijks over het sop, toch? Zijn met hetzelfde sop overgoten. Dus die passen zich ook aan de moderne tijd. Maar dat is pas van de laatste tientallen jaren eigenlijk. Ik bedoel, dat is helemaal niks bijzonders. Zo ging dat. Nou ja, en hier wordt even uitgelegd hoe dat zit. En eigenlijk, en zo is mij echt gegaan, sorry, zo is mij echt gegaan, maar ik las vers 29, ooit, wanneer het maar was, de naam van Naas huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska, en Sarai was onvruchtbaar. Je zou, als je toch vaker in je Bijbel leest, kunnen begrijpen dat de naam Jiska meteen vervangen wordt door de naam Sarai. Zoals de naam Jacob zomaar ineens in een tekst vervangen wordt door Israël. Jacob riep zijn zoon, dit staat niet echt zo in de Bijbel, maar ik geef het als voorbeeld. Jacob riep zijn zoon bij zich en Israël zeide, zoiets. En zoiets staat wel degelijk in de Bijbel en niet maar één keer. Dan wordt de naam vervangen, maar het is wel dezelfde. En hier gebeurt dat ook. Maar kennelijk wordt verondersteld dat wij weten dat Jiska dezelfde is als Sarah. En in de dagen dat dit geschreven werd, moet dat redelijk algemeen bekend geweest zijn. En het is onder Israël zo algemeen bekend gebleven dat het inderdaad zo zonder meer zo is opgeschreven door Flavius Josephus, die de naam Jiska niet eens gebruikt en meteen zegt Sarah. Of Sarah, hier was het dan. Hebben we dit nog? Echt moeilijk is het niet, maar het vereist natuurlijk dat je je Bijbel aandachtig leest en wellicht dat je wat ervaring hebt opgedaan in het lezen van de Bijbel en in het begrijpen van wat medegedeeld wordt. Maar het was dus inderdaad volstrekt binnen die familie, al deze lui waren afstammelingen van één vader, dat was Terach. Die was dus de drager van dat erfrecht, om zo te zeggen. En de Heer moest Abraham hebben en de hele familie trok uit. Wat hier trouwens ook niet bij staat, Maar wat we later bevestigd vinden, is dat hij dat ook Nahor wel degelijk mee wegging uit Ur der Chaldeeën en zich gevestigd heeft in Syrië, in Haran misschien, maar zeker in Paddan Aram, hetgeen feitelijk een andere naam is voor dat gebied in Syrië, maar doet er nou ook verder niet toe. En het blijft een familie daar die dan weliswaar niet meetrekt. Die van Nahor trekt weliswaar niet mee naar Canaan, maar niettemin spelen ze een belangrijke rol op de achtergrond. Want we hebben gedurende de geschiedenis van die aartsvaders, vanaf hier dus, het einde van Genesis 11, van doen met die twee families die verwant zijn. De families van die twee broers. Abraham met de misbogen naar Canaan en Nahor met zijn familie in wat later genoemd wordt Paddan Aram. En er is contact tussen. Heb je die nog? Als het niet duidelijk is, dan roep het maar. Maar ik veronderstel dat we allemaal de kinderbijbel een beetje kennen. En deze geschiedenis een beetje kennen. Dus vooruit maar weer. U weet toch hoe dat verder gaat? Abraham, Sarai, Lot. In het beloofde land, in het land wat de Heer en zijn geven wonen, daar in tenten. Er wordt uiteindelijk met enige moeite, want Sarai was onvruchtbaar. De dood, hè? Nee. Wie zei daar, dat heb je nou eenmaal met neef en nichten, met broer en zus. Zo vreemd was dat nou ook weer niet, maar vooruit maar weer. Maar Sarai was onvruchtbaar, maar uiteindelijk wordt er dan toch geboren een zoon, Isaac. Die groeit op en die wordt langzamerhand een jaar of 40, geloof ik. En dan wordt het toch wel tijd dat hij eens gaat trouwen. Zijn voorvaderen deden dat pas veel later, althans nageslacht verwekken. Maar in die dagen werd het wat vroeger, dat heb je gezien in het lijstje hiervoor in Genesis 11. Maar als dan uiteindelijk Isaac een vrouw moet hebben, dan bemoeien de ouders zich ermee. Denk altijd, dat is een hele zorg minder voor de jongelui. Die hoeven het niet zelf uit te zoeken. Ik spot er graag mee, hoor, met dit soort dingen. Want wij hebben zo van die idealistische, vastomlijnde en conventionele ideeën, dikwijls, wij als christenen vaker dan anderen, maar van die smalle ideeën erover. Dus ik spot er graag mee. En zeg, als de ouders het moeten uitzoeken, dat is makkelijk voor ons dan, hè. Dan kun je ook iemand de schuld geven als het misgaat, toch of niet? Dat is heel handig. Maar goed, maar Abraham bemoeit er zich mee en die stuurt gewoon de knecht erop uit. Dat is in de koninklijke families nog altijd tot voor kort gebruikelijk geweest. U weet wel, dan moeten ze die Gotha heet dat, de almanak. Dan moeten ze kijken wie er beschikbaar is van al die koninklijke families. Staat daarin, hè, en hoe oud die lui zijn en wie er nog over is. En dan wordt dan gekeken wie er in aanmerking komt. En dan wordt er eens een ambassadeur naartoe gestuurd. Of een iemand die aan het hof, een kamenier of weet ik het hoe die lui heten. Die worden er naartoe gestuurd om eens te onderzoeken of misschien een huwelijk mogelijk zou zijn en dat soort dingen meer. En soms gebeurt dat al terwijl de kindertjes nog maar een jaar of 3, 4 zijn en zo. Nee, is geen uitzondering. Maar zo gebeurt het. En het gebeurt hier ook. Ik bedoel, dat is niet de normale, nomadische wijze van leven. Dit is de koninklijke familie. En Abraham die zegt tegen zijn knechten, ga jij eens even op zoek. Want we hebben daar nog wat. Er is nog een andere tak van onze familie. Die woont daar nog in Syrië enzovoort. En die gaat daar een dame schaken. Eliezer, de uitvinder van schaakspel. Dus die gaat naar de andere tak van de familie en vindt daar, ik geloof, een kleindochter, weet ik veel, maar van die Nahor. En die krijgt hij dan mee, die Rebecca, weet u wel. Met andere woorden, Isaac trouwt ook met zijn nicht. Die van Nahor afstamt. En van Haran. Want Nahor was getrouwd met een dochter van Haran. Die al in Ur was overleden. Hebben u die nog? En de aardigheid van het verhaal is dus dat als je later terechtkomt, dan hebben we het over Israël en ze noemen zich zonen van Abraham of zaad van Abraham en alles. Ja, dat kan wel wezen, maar tegelijkertijd en op dezelfde grond stammen ze af van Nahor en van diens oudere broer Haran, dat wil zeggen van alle drie de broers. En als ik het in mijn programma of via de computer zichtbaar maak, geef me eens een parenteel van bijvoorbeeld Sargon of zo, dan krijg je dus de afstammelingen daarvan. En als je dan bij Abraham uitkomt, dan loopt die lijn van Abraham helemaal dood en staat er gewoon, zie, want dit is dezelfde als, zie. En dan moet je terug naar een voorgaande lijn. En dan blijkt het hele volk Israël en al die zonen van Jacob blijken te gerubriceerd te staan onder de afstammelingen van Haran. Via Sarah, de dochter van Haran. Die trouwde met Abraham dan weliswaar. Maar Sarah was de oudere in rang in de familie. Nou ja, als vrouw telde dat minder, maar niettemin. De oudere in rang in het hele schema. Kortom, die lijn van Abraham loopt dan in zo'n schema, volgens de gewone genealogie dood. Tenzij je de mannelijke lijn per se wil volgen. Maar als je daar niks van aantrekt, dan via de vrouwelijke lijn, ze stammen af van Haran en vervolgens van Nahor, via Rebecca. En een generatie verder gebeurt hetzelfde weer een keer. Want dan verdwijnt Jacob, die in de plaats van Ismaël gesteld wordt, want verwisseling, dat blijft daar heel gebruikelijk in deze familietraditie. Wat zei ik? Zeg het verkeerd. Is hij Jacob, die in de plaats van Esau, bijgenaamd Edom, gesteld wordt, sorry. Die Jacob, die moet vluchten voor zijn broer. Ja, leuk, het is een strijd om het erfrecht, om de troon. De broedertwist. Al sinds Kain en Abel. En dat is ook gebruikelijk in de koninklijke families. Wie erft de troon? Er zijn voorbeelden genoeg van lui die al hun broers lieten uitmoorden en alle neven en nichten lieten uitmoorden om zeker te maken dat ze zelf die troon zouden erven. Mens. Maar goed, Jacob moest dus vluchten voor Esau, zijn oudere broer. En Isaac, zijn vader, of zijn moeder, weet ik niet, ik geloof dat zijn vader was, misschien zijn moeder, die zei, ja, maar je moet naar, als je nou vlucht, dan moet je gaan naar de andere tak, de familie van Rebecca, van zijn moeder, vluchten naar Padan Aram enzovoort. En dan kwam hij terecht bij oom Laban, die van Nahor afstamde, en dus van Milka, en dus ook van Aram. Heb je dat nog? En daar ving Jacob twee vrouwen, twee nichtjes, dan wel achternichtjes, hangt er maar vanaf hoe je het zien wil, maar het is allebei waar, die dan ook weer verwisseld worden, want dat is dan weer zo gebruikelijk, weet u wel. Kortom, al die zonen van Lea en Rachel, die stammen af van Haran, en van Nahor en van Abraham. Hoort allemaal bij elkaar. En het blijft toch één geheel. Hebben jullie die nog? Het zijn eigenaardige dingen. Maar zo gebeurt het wel. En dat is vanwege dat er symboliek achter zit. Ja, dat lijkt mij duidelijk. Hoewel in theorie. Maar ik wil er niks meer over zeggen dan dat. Gewoon omdat er ook weinig meer over te zeggen valt. In theorie kan het natuurlijk ook nog. Er zal iemand anders voor. Mijn vader kweekte duiven. Nee, niet postduiven, dat is een andere Klein Haneveld. Tot vandaag, als je Klein Haneveld opzoekt op internet, kom je terecht bij de duivenmelkers. De postduivenhouders in Overijssel. Hè? Ja. Maar mijn vader kweekte duiven, maar sierduiven. Oud-Hollandse meeuwtjes. Hoofdzakelijk, dat was een specialiteit. En die hield daar, ik heb er geen balverstand van, maar die hield daar een hele administratie van bij. Dat wil zeggen, Die duiven haalden, kregen niet de naam, maar ze kregen wel een nummer. Stonden keurig in de boeken gerangschikt. En die hield precies bij van wat de voorouders waren van de duiven die je op dat moment had. En op grond van die schema's en op grond van hoe die duiven eruit zagen, want daar ging het allemaal om, hoe ze eruit zagen. Op grond daarvan zocht hij dan uit van ik heb hier een doffer en ik heb daar een duivin. En die twee moet ik bij elkaar zien te krijgen, want daar komen straks naar alle waarschijnlijkheid. Want helemaal zeker was het nooit, geloof ik. Maar naar alle waarschijnlijkheid komen daar dan de mooiste duiven uit. Want het was een kwestie van de juiste voorouders, de juiste genen. Maar dat bestond toen nog niet, geloof ik. Om die bij elkaar te brengen. En dat werd keurig uitgezocht vanwege het te behalen resultaat. En ik weet inmiddels dat niet alleen die duivenfokkers dat doen. Maar dat ook... Die hondenrassen kweken en die kattenrassen en wat het maar was. En waarschijnlijk ook het Friese stamboek, weet ik het. Dat die dat precies zo doen, die houden dat bij. De enige die dat niet doen zijn wij, mensen. We leggen andere normen aan. Ons kan het kennelijk niet schelen hoe ons nageslacht eruit ziet. En soms kun je dat ook duidelijk zien. Ik ben blij dat je dingen vroeger niet wist, want de huwelijkskeuze was al moeilijk genoeg. En dit zou het nog moeilijker gemaakt hebben, maar ik geef de jongelui onder u hiermee gratis advies. Ja, ik zeg toch vaak genoeg, je moet je ouders wel zorgvuldig uitkiezen, dat wel. Maar doe maar. En het zou dus, dit was een ingewikkeld verhaal, maar het zou mij niet verbazen, laat ik het zo zeggen, het zou me niet verbazen soms. Gezicht strak in de plooi houden, als mij ooit verteld gaat worden dat God die voorouders van Abraham en van Isaac, Jacob en die zonen van Jacob, dat God die voorouders toch tamelijk nauwkeurig heeft uitgezocht en bij elkaar gebracht. Hoe zou het niet kunnen? Of bent u erg wakker? Of was hij al zover dat u dacht dat misschien God uw voorouders bij elkaar gebracht had en had uitgezocht? Nou ja, misschien is dat nog een thema om op te promoveren. Ik weet nog niet binnen welke discipline, dat zal dan toch, wat zal het worden? Toch theologie waarschijnlijk. Er zal niks anders op zitten. En anders moet je het ergens anders proberen. Maar goed, dat weten wij dus niet. Al is daar wel over gefilosofeerd natuurlijk. Omdat het rechtstreeks gelegd kan worden naast die vervelende theorie of leer over uitverkiezing. Wie kiest God uit? Alleen degene met de goede genen. Degene met... Nou ja. Doe maar. Opdat degene die leven niet meer, nou ja, zichzelf zouden leven, enzovoorts. Dat weet ik niet en daar waag ik me ook niet aan. Maar dat het symboliek is, dat lijkt mij duidelijk. En dat elke gelovige, begrijp me goed, niet Terach, niet Nahor, niet Haran worden als gelovigen in de Bijbel aangemerkt. Ik zeg niet dat ze het niet zijn, maar ze worden als zodanig niet vermeld. Uitdrukkelijk wordt vermeld, Abraham was een gelovige. En niet alleen hier, in Genesis, maar ook in het Nieuwe Testament menigmaal. Maar het hele punt is, dat aan die gelovigen, daar kleeft nog het een en ander, want ja, dat is er eigenlijk niet, maar het speelt wel een rol van enige betekenis. Maar het komt alleen aan de orde in wat bijzondere omstandigheden. Heb je dat? Dat hele volk Israël, minstens Israël, maar meer dan Israël. Want het geldt namelijk ook voor de afstammelingen van Ismaël en voor de zonen van Ketura. Die stamt allemaal af toch van die Haran, maar die Haran is voor zijn tijd overleden in der Galdeeën. Heb je dat? Niettemin stammen daarvan af de Moabieten en de Ammonieten. Via Lot. En alles wat van Abraham afstamt, stamt er ook vanaf via Sarah. En die man mag dan vroeg overleden zijn, maar die Haran is dan toch tot een echte Abraham geworden, want hij is geworden tot vader van vele volken. Alleen datzelfde wordt toegeschreven, met precies dezelfde inhoud, het wordt toegeschreven aan Abraham. Op grond van zijn geloof. En dat betekent dat op een of andere wijze die hele oude mens, om zo te zeggen, die oudste, degene die hier eerst is in de wereld, dat is die natuurlijke mens, die is onvruchtbaar, die verdwijnt, die is aan het verderf onderworpen, die dient tot niks, die dient tot geen goed, maar niettemin wordt die gezegend op grond van geloof. Maar dat gebeurt langs een andere route, dus gebeurt op grond van geloof en vanuit Nieuw Testament die standpunt bezien op grond van wedergeboorte, op grond van nieuw leven. En bedenk dan nog, Haran stierf en Sarah, die dochter die met Abraham trouwde, die was onvruchtbaar. En Abraham zelf ook. Zodat individueel ieder voor zich waren. Ik zou het u niet kunnen zeggen, ik weet dat niet. Maar in ieder geval, het werkte niet, om zo te zeggen. Maar daaruit bracht God vrucht voort. Dat lag niet voor de hand. Het had gemoeten langs de normale lijn. Via Haran, via de oudste zoon en erfgenaam enzovoort. Maar die verdwijnt van het toneel. Dient tot niks. Maar komt terecht bij Abraham. God zegent Abraham op grond van geloof. Maar daarmee wordt toch ook de oudere tak van de familie, de oorspronkelijke familie, gezegend. Enzovoort. En zo gaat het altijd. Het is niet dankzij ons, het is ondanks ons. En wij zitten helaas via de beginselen van welke religie dan ook met het probleem dat altijd maar gefilosofeerd en gedacht wordt dat wat wij zijn en hebben in deze wereld, dat moet op zijn minst geconserveerd worden, al mag dat woord geloof ik ook niet meer, want conservatief mag je niet wezen, maar je moet het wel. Ik heb er zo moeite mee. Je mag niet conservatief wezen, maar je moet wel wat er is bewaren. Het moet beschermd worden, de natuur en alles. U weet wel. En we moeten dat ontwikkelen. En je moest rentmeester zijn, waarbij een bijbels beginsel op een onbijbelse manier wordt toegepast. Je moet rentmeester zijn en je moet wat je natuurlijke aanleg moet je ontwikkelen. En het beste van je leven maken met de hulp van God. Die niet erg bereid is om te helpen, daarom moeten we veel bidden, anders vergeet hij het. Ja, sorry, dat is een korte samenvatting van heel wat theologie en filosofie, hoor. En eigenlijk van alle godsdienst. In de islam is dat net zo. Helemaal precies. We moeten alles zover zien te krijgen dat hij iets doet. En als Allah het dan wil, dan komt het wel goed. En in het christendom is dat ook zo. We moeten God zover zien te krijgen dat hij onze plannen ondersteunt, goedkeurt en wat kracht aan verleent enzovoort. Hoe was het ook alweer, Willem? Er was iemand, een generaal, ik weet niet meer welke het was, van de Amerikaanse burgeroorlog. Die zei tegen Lincoln, ik geloof dat God aan onze kant stond in de oorlog. Maar naar Lincoln zei, dat weet ik niet, maar ik hoop wel dat wij aan Gods kant stonden. Ik vind hem wel goed. Want het is andersom. Toch? En de Bijbel leert dat al die dingen van de natuurlijke mens, al zijn streven, juist en vooral zijn religieuze streven, dat tot niks dient. Dat niet helpt, dat er niks van terecht kan komen, eenvoudig omdat er niks te ontwikkelen valt. De populaire opvatting is, er is een boel slechts in de mens, al is dat omstreden, maar er wordt aangenomen dat er toch wat goeds is in de mens, en dat moet toch vooral ontwikkeld worden. En de Bijbel leert ons dat dat onmogelijk is, er valt niks goeds te ontwikkelen, eenvoudig omdat er niks goeds is. Het zijn harde woorden, kan het ook niet helpen. Terwijl ik het zeg, denk ik, ging ik ook twijfelen, weet u wel. Maar ja, het staat zwart op wit in de Bijbel. Er is niemand die goed doet, er is ook niet. Tot één toe, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, enzovoorts. En de weg des vredes, u weet wel, dat is Romeinen 3. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Als je bij wijze van spreken het achterstevoren leest, dan begrijp je dat het grote streven van de mens dus kennelijk is een streven naar vrede. Maar er staat samenvattend, maar de weg des vredes hebben zij niet gekend. En de menselijke geschiedenis, maar ook het leven van de individuele mens, wordt gekenmerkt door strijd. Het is altijd oorlog. Daarom ben ik geneigd de spot te drijven met al die adviezen die wij krijgen om die strijd uit ons leven uit te bannen. Of je een kind van God bent of niet, maakt niks uit, die strijd is er. En als een strijd er niet is, dan ben je een beest. Dan denk je niet. Dan heb je gegeten en geslapen, ben je volkomen tevreden, en dan lig je neer en dan denk je aan niks. Dus. Totdat je weer honger krijgt en dan ga je eten zoeken, dan moet je soms voor vechten en dan heb je weer tijd en dan ga je weer slapen. Of wat ik wel, dan ben je een dier. Maar voor de rest, het menselijk leven is nou eenmaal een leven van strijd. Maar een strijd die je per definitie verliest, altijd. Nou ja, vroeg of laat. Wanneer dan ook, maar hij verliest hem. En dat is wat weergegeven wordt. De mens is onvruchtbaar. En God kan hem vrucht schenken, vruchtbaar maken. Vandaar dat het vrouwelijke uitdrukking is van die oude schepping als zodanig. Er komt niks uit voort, tenzij er eerst iets ingebracht wordt. En dat is het woord van God dus. Waarvan de Bijbel zegt, het is het zaad der wedergeboorte. U weet wel, er is ook in onze dagen weer, of nog, zo'n half religieuze, dan wel filosofische opvatting omtrent moeder aarde. In de zin van de aarde is de moeder waaruit alle leven voortgebracht wordt enzovoort. Daar heeft men wel gelijk in. Maar ik heb de indruk gekregen, ik zit er wel eens naast hoor, dus ik zeg het eerlijk. Maar ik heb de indruk gekregen dat het grote ideaal van al die lui die het hebben over moeder aarde en over de magna mater, de grote moeder enzovoort, dat het grote ideaal daarbij is dat die vrouw die moeder aarde voortbrengt zonder dat er maar een man aan te pas komt. Dat is het ideaal eigenlijk. En anders heeft het hele verhaal namelijk geen zin. Want wat moet je met een grote moeder als er niet een grote vader is? Ja, en dat hele idee, dat is eigenlijk ook de achtergrond van de Mariaverering in de Rooms-Katholieke Kerk, hoor. Dat is niks anders dan de voortzetting van dat idee van de grote moeder. Moeder aarde. En als er ergens een dikke bult op de aardkorst zit, dan gaan de zwangere vrouwen er bovenop zitten, want dat wordt geacht de gezwollen buik te zijn van moeder aarde, die gaat voortbrengen. Dat zijn de heilige plaatsen. Kan je nog navragen in Glastonbury. Doe maar weer. Er zit wel een kern van waarheid in, maar die moeder is onvruchtbaar. En dat is wat uitgebeeld wordt hier, hè. Alleen vrucht wordt voortgebracht daar waar men dat zaad ontvangt, dat zaad der wedergeboorte, namelijk het evenblijvende woord van God, dat was 1 Petrus, waar dat staat. En dat is wat hier in Genesis reeds geïllustreerd wordt. Brengt de aarde dan niet wat goeds voort? Jawel. Maar niet via Haran. Ook niet via Nahor, maar via Abraham. En zo brengt die oude schepping wel wat goeds voort. Ik bedoel dit, als u niet eerst geboren was en in zonde ontvangen, en hoe dat maar heten mag, dan kon je ook niet wedergeboren worden. Toch? Dus als je straks bij de Heer in de hemel bent en je de, na de opname van de gemeente, zullen we maar zeggen, mag je je ouders nog wel op je blote knieën danken dat ze je verwekt hebben, want anders was je niet gekomen waar je dan bent. Maar als je niet eerst tot geloof gekomen was vervolgens, dan was je ook niet waar je dan bent. Heb je dat nog? Kortom, die oude mens in dat vlees, want die voortplanting en alles, dat is, ja, als er iets vlees is, is het dat toch, hè? Heb ik begrepen. En anders heb ik het boek toch niet goed begrepen, maar goed. Maar dat is vlees. Maar het brengt wel wat voort. Maar alleen als het vruchtbaar gemaakt wordt. En dat loopt niet, dat is niet Aaron, dat is niet Namor, dat is Abraham. De gelovige. Het is trouwens ook wel, die hele geschiedenis daar, en het hele verschijnsel, ook wel een aardige illustratie, maar dan loop ik alweer iets verder. Het is een aardige illustratie van de uitspraak, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Als je dat nou niet meteen zo groots oppakt, maar eerst wat smaller, in u, Abraham, zullen ook Nahor en Haran gezegend worden. Die waren weliswaar gepasseerd eerst, maar niettemin zouden de zegeningen van Abraham ook de zegeningen van Nahor en Haran zijn. En als de beloften aan Abraham vervuld worden in de loop van de geschiedenis, worden die dingen dus ook vervuld aan Nahor en Haran. Wil je dat nog? Niet dat het aan hen beloofd was. Maar ze moesten wijken voor Abraham. Maar juist daarin werden ze gezegend. En zo is het met ons ook. Onze geestelijke zegeningen ontvangen wij op grond van ons geloof. En op grond dus van gehoorzaamheid. Namelijk gehoor geven aan het woord van God. Maar daarmee worden we gezegend. Naar de oude mens. Nee, niet op grond van die oude mens, wel naar de oude mens. Vandaar dat je dan kunt zeggen met Paulus, doorgenadig ben ik wat ik ben. En mij, Saulus van Tarsus, is deze genade gegeven om enzovoorts. Heb je dat nog? Maar het is niet om wat wij van nature zijn, maar juist omdat wij wat van nature is, hebben opgegeven, terzijde gesteld en gezegd hebben tegen de Heer, hier ben ik. Spreek, want uw knecht hoort. En we geven gehoor aan zijn oproep. En die oproep is tot vandaag, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Raak je dan echt je familie kwijt? Nou, voor een deel, dat was met Abraham ook zo. We hadden nog een stuk van die familie op de achtergrond. Maar hij ging zijn weg, op persoonlijke titel, op persoonlijke keuze met de Heer. En dat stond bovenaan en op grond daarvan heeft de Heer hem gezegend. En dat was dan vervolgens onvoorwaardelijk. Op grond van het geloof van Abraham en zijn demonstratie daarvan ook daadwerkelijk naar God toe, deed God hem deze beloften die tot in onze dagen vervuld worden. En laat ik er dan meteen maar aan toevoegen hoe dat dan zit, want we komen dan terecht uiteindelijk in hoofdstuk 12 alsnog. We hebben het al gehad over, het was wachten op de dood van Tera. Totdat Abraham officieel de drager was van deze beloften. En dan staat er, de Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Dat was dus oorspronkelijk inderdaad al in Ur. En het wordt hier alsnog naar voren gehaald. Nu Terach is overleden, wordt die draad weer opgenomen. Hoeveel jaar ertussen zit, dat weten wij niet. Maar ga uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot groot volk maken. Nou, daar is iemand van koninklijke huizen in het algemeen wel blij mee met zulke uitspraken, toch? Zo, ja, zal u tot groot volk maken. En ik zal u zegenen en ik zal uw naam groot maken. Daar is iemand van koninklijke huizen ook wel blij mee. Het is niet aan zoveel gegeven dat achter hun naam de grote kwam te staan. Sargon, de grote. Karel, ja, Alexander, de grote. Je moet er nog op. Frederik heb je nog. Hij zegt, zeg maar, Frits, zegt hij. Frederik de Grote. De Pruisen, weet je wel. Noem nog eens een. Nou, zoek het maar uit. Het waren er niet zoveel. Maar ik zal uw naam groot maken. En wezen zegen. Verantwoordelijkheid van aan mezelf. En ik zal u zegenen. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Dat wil zeggen, Abraham, impliciet zijn zaad, wordt de norm van Gods handelen. Heb je dat? De man krijgt autoriteit mee. Die zegt tegen Abraham, als jij anderen vervloekt, sta ik achter, doe mee. Toch? Abraham wordt hier op de allerhoogste troon gezet, eigenlijk onder de mensen. En dat betekent dus dat die koningslijn die bij Adam begon en die hier die voorgaande 11 hoofdstukken doorloopt, dat die koningslijn vervolgd wordt met Abraham. Ja, die dan weliswaar niet in een groot paleis woonde, in een grote stad met een groot leger om zich heen, zoals u ons die grote koningen misschien voorstellen, maar die dan een beetje toch verhoudingsgewijs althans wat armoedig woonde in tenten. In wat voor hem dan toch een vreemd land was. Maar niettemin, hij werd daar de drager van. En droeg dus de titel, ook al staat het er niet bij, dat moet je gewoon weten. Hij droeg dus de titel Zoon van Adam. Van Gods wegen hem toegewezen. En dat op voorwaarde van geloof. Dat wil zeggen, ja, hij moest wat doen, maar op grond van geloof. God had tot hem gezegd, ga uit je land en uit je maatschap. Later wordt gezegd, Abraham geloofde God en dat is hem gerekend tot gerechtigheid. Dit zegt, ga er maar uit, ik zal je een plek wijzen en dan zal ik, enzovoort. En op die grond heeft het geen betekend dat de echte, de hoogste, de belangrijkste koninklijke lijn, de lijn van Gods handelen, van Gods beloften, inderdaad zich voortzet buiten de legerplaats. Buiten de menselijke cultuur. Die bleef achter in Ur. Buiten het streven van de mens naar Verenigde Naties. Naar een verenigde mensheid met één centrale regering. Heb je dat? Daar heb ik een goede reden voor, want wij worden geacht uit de Bijbel te weten dat het streven naar een eenheid der volkeren en het streven naar een wereldregering niks anders is dan de uitwerking van het Babylonisch principe, zoals geïllustreerd in Genesis 11, het begin van dat hoofdstuk, enzovoorts. En het duikt de hele geschiedenis door, duikt het weer op. En al dat streven naar wereldregering is niks anders dan de uitwerking van de macht der duisternis van Satan, die de wereld wil verenigen onder zichzelf. Hetgeen toch een moeilijk streven wordt, omdat de mensheid en die hele wereld nou eenmaal in de macht van de zonde ligt. En daarom per definitie gaat daar alles mis. Want de wet van Murphy is een goede beschrijving van de zonde. De wet van Murphy. Niet in school geweest? De wet van Murphy. De wet van Murphy zegt, alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Whenever. U weet wel, dat is het verhaal van die harde schijf. Hij kan crashen en dus zal hij crashen. Je weet alleen niet wanneer. Maar het is zelden als uw levensverzekering of wat het maar was ook alweer. Je kunt doodgaan en dus zul je doodgaan. Je weet alleen niet wanneer. Enzovoorts. En omdat alles wat gebroken is te verenigen, ja, dat kan nou eenmaal onder de macht van Satan toch niet lukken, maar soms komt hij een heel eind. Maar, zei de Heer, een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, kan niet staande blijven. En dat is onze hoop in leven en sterven. Toch? Maar dat is deze wereld. Maar de enige mogelijkheid is zich aan de wereld te onttrekken. Dat heb ik u zaterdagavond ook al gezegd, ter inleiding. De enige route is die van buiten de legerplaats. Israël, ook in de loop van de geschiedenis, wordt geacht zo'n volk te zijn. Het heeft zich in die positie niet willen handhaven. Maar het was zo'n volk buiten de legerplaats. Een volk uit Egypte uitgeleid. En weliswaar gebracht in het beloofde land. Maar daar leefde het zonder bestuur. Zonder menselijk bestuur. Zonder menselijke organisatie. Toch? In de dagen van den Richteren. Nou ja, er waren hoofden van de diverse families, de oudsten onder het volk en hoe ze maar heten. Maar geen centrale regering of niks. Die kwamen pas toen ze dat zo nodig wilden, want ze wilden vooral zijn zoals de andere volkeren. Lees dit maar naast het allemaal in Samuel in dit geval. Ze wilden zijn zoals de andere volkeren. Ze wilden dus ook een koning, want alle volken hebben een koning, willen wij er ook een. Een kinderachtig gedoe. Maar toen maar weer. Zo ging het toch? Nou ja. En zo is het gebleven. Altijd. Aan de ene kant wil Israël zijn zoals alle andere volkeren. En aan de andere kant wil het zich toch daarvan onderscheiden. En terwijl ik zei Israël bedoelde ik meer specifiek het Joodse volk. Want dat is het dilemma van de Joden tot vandaag, hè? Aan de ene kant willen ze volwaardig meetellen onder de volkeren der aarde. Maar aan de andere kant willen ze toch blijven wie ze zijn. Het uitverkoren volk. Het Joodse volk. Ja, dat gaat zo niet. Toch? En ze klagen, ja, maar wij horen nergens bij. We worden overal verstoten. Dan moet ik u zeggen, nou ja, als je echt voor Israël wil doorgaan, dan hoor je ook nergens bij. Dan hoor je niet in dit aardse horizontale vlak ergens een plaatsje in te nemen. Als je echt Israël bent, sta je erboven, want dan ben je oudste, dan ben je een koninklijk volk, een volk van eerstgeborenen en draag je verantwoordelijkheid boven alles waarover je gesteld bent. Dat is de fundamentele situatie. Want stelt u zich even voor, ik grijp even vooruit nu, want het is alweer hoog tijd, maar... Stelt u zich voor, we hebben hier die koninklijke familie, maar er kwam nogal wat voort uit Abraham. En het belangrijkste, dat weet iedereen, het belangrijkste is natuurlijk dat volk Israël dat uit Abraham voortgebracht wordt. Maar per definitie is Israël dan dus een koninklijke familie. En daarom heet het ook zo. Vorst, Sar. Met El, met God. En het draagt dus in de wereld koninklijke verantwoordelijkheid. En als God de wereldbevolking, de mensheid wil toespreken, doet hij dat uiteraard via het officiële gezag wat daarover aangesteld is, langs die hiërarchische weg. En hij spreekt dus tot Israël. Die aan het hoofd staat, zegt de Bijbel zwart op wit, die aan het hoofd staat der volkeren. De spits der natiën, was de vrije vertaling, nou ja, de vertaling van Johannes de Heer. Aan de spits, Israël aan de spits der natiën. Het hoofd der volkeren heet het gewoon in de Statenvertaling. Dat is de plaats die het zou innemen, daadwerkelijk. En dus een volk van koningen en priesters, of een priesterlijk koninkrijk, of een koninklijk priesterdom. Dat is Israël. Officieel. En ik moet u zeggen, en ik doe het helemaal aan het eind, dan kan u dat weer afknippen. Ik moet u voor de gelegenheid zeggen dat sinds het ontstaan, sinds de geboorte van dat volk, het in hoge mate ook de wereld gedomineerd heeft. Tot vandaag. En ik heb het niet maar over, niet slechts, niet alleen bedoel ik, over het Joodse volk. Hoewel het ook gezegd zou kunnen worden. Ik zei gedomineerd. En dat wil niet zeggen dat het altijd positief bedoeld was, hoor. Dat wil zeggen, het was niet altijd positief. Het is ook negatief. Het is ook een luis in de pels der volkeren, zal ik maar zeggen. Maar daarmee domineert het ook, hè. Ik bedoel, grote wereldvraagstuk. Een groot deel van de wereldbevolking meent dat de grote problemen in de wereld er niet zouden zijn of opgelost zouden kunnen als er geen Joods volk meer was. Was je dat probleem kwijt? En ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen, maar als dat Joodse volk nou geen rol van betekenis speelde, ja, dan was je tenminste een partij uit het hele spel kwijt. Dat schiet lekker op. Want het domineert. Maar het geldt niet alleen voor de Joden, maar het geldt net zo goed voor het andere deel van Israël. Het domineert tot vandaag de wereld. En meent op een of andere wijze, net als de Joden, dat het dat ook doen moet. En dat het verantwoordelijk, we hebben het over ons en nu, hè. We hebben het over 10 stammen van Israël, of wat er voor door moet gaan. Het meent de gang van zaken in de wereld te moeten regelen. Het heeft het ook mijn vader zijn, en ik heb het toch altijd wat vreemd gevonden, dat wij als blanken ergens in de wereld kwamen en we zetten daar een vlag in de grond en we zeggen, nou is het van ons. Met welk recht doe je zoiets? Het zit ingebakken. Zit er op een of andere wijze in. Vanzelfsprekend, wij domineren de wereld. Dat is wat ons als blanken wordt kwalijk genomen. En tegelijkertijd, als er ergens wat fout gaat in de wereld, ik bedoel, waar we niks aan kunnen doen door natuurrampen, dan nog zijn we verantwoordelijk, want dan moeten wij, Israëlieten zal ik dan maar zeggen, dan moeten wij zorgen dat het weer in orde komt en dan houden wij een hulpactie en dan verzamelen wij geld en zo waar ook de wereld, wie het ook betreft, enzovoorts, en dan betalen we. Want wij moeten toch de hele wereld moeten we in stand houden en conserveren. Er is geen enkel ander volk dat zich daar verantwoordelijk voor voelt. En de andere volken zeggen, ik ben blij dat het ons niet treft, gelukkig treft het hem. Enzovoort. En gewoonlijk zijn het dan de vijanden en de concurrenten. Maar bij ons gaat het zo, wij zelfs als met onze vijanden slecht gaat, dan helpen we ze. Dan houden we een actie en dan verzamelen we weer geld en dan gaan de mensen naartoe. En hoe komt dat? Omdat we denken dat we dat doen moeten, dat we verantwoordelijk zijn. En als christendom leert dat we vooral naaste liefde moeten hebben, liefde voor onze medemens, dan zeggen wij, dat past ons goed, past bij onze natuur in het algemeen. Alleen, we hebben het dan gewoonlijk liever zonder Christus. Christendom, hè? Dat weet u toch, hè. Maar we denken maar eens over na. Maar het is een koninklijke familie. Dat zit in de genen. In dat hele volk. En het is wat de Bijbel ook zegt, hoe het is. En daarom is dat laatste wereldrijk, het Messiaanse Rijk, inderdaad een Israëlitisch wereldrijk. Heel Israël maakt deel uit van die koninklijke familie. Heb je dat? Een volk van koningen en priesters. Maar aangezien die hele verkiezing van het volk was uitsluitend op grond van geloof en van het ontvangen van het woord van God, betekent dit, ja, je kan wel lid van die familie zijn, maar als het één keer zover is en als die troonrechten werkelijk een rol spelen, dan loop je het risico dat je gewoon onterfd wordt en buiten de familie geplaatst wordt of gedood wordt, om zeep gebracht wordt, of weet ik veel wat, omdat je toch niet in aanmerking komt. Op grond van geboorte en afstamming misschien wel, maar je hebt jezelf niet gekwalificeerd. Die begrijpt u toch hopelijk? En vandaar dat je in de Bijbel leest dat als de Heer wederkomt en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, de hele aarde zal onderwerpen, dat het dan gewoon rigoureus vermeld wordt dat alle ongelovigen in Israël, maar en in de rest van de wereld gedood zullen worden. En die zei tegen de Joden van zijn dagen, ja, dat kan je wel zeggen dat je Abraham's zaad bent. Hij ontkende het ook niet. Die zegt, je bent Abraham's zaad, maar het brengt wel consequenties met zich mee. Dan moet je ook wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Want het is niet maar een kwestie van afstamming. Want als je zo'n kinderen van Abraham bent, dan zou je moeten geloven zoals Abraham. En dan ben je gekwalificeerd voor dat erfrecht. En anders word je buitengesloten. Maar dat is de belangrijke lijn van de heilsgeschiedenis die hier geopend wordt. Die koninklijke familie breidt zich uit tot een heel volk dat tot zegen zou zijn voor alle geslachten der aarde. Dat bedoel. En wij tot in onze dagen worden geroepen om te komen tot geloof in het woord dat God gesproken heeft, om uit te gaan buiten de legerplaats, om onze hoop en verwachting te stellen op een beter vaderland, met dank aan Hebreeën 11 waar het echt zo staat, een beter vaderland, zelfs het hemels in dit geval, en onze verwachting te stellen op een erfenis die de Heer voor ons bewaart. Maar het is alleen op grond van geloof en op grond van dat we inderdaad die oude mensen, die oude wereld de rug toekeren en ons compleet afhankelijk stellen van de Heer. Zijn we dan dat oude kwijt? Nou nee, maar dat draait op de achtergrond mee. Heb je dat? En wordt medegebruikt voor zijn dienst. Wij worden weliswaar wedergeboren, maar onze oude mens, die officieel er niet is, die wordt medegebruikt voor Gods doel. En dat is wat hier al geïllustreerd wordt in deze geschiedenis van Haran, Nahor en Abraham. En daar moeten we dringend weer bij laten. Ze hebben mij verzocht, dat wil zeggen vanuit de kindersamenkomst, is mij verzocht om een half uur langer te spreken. Hier. Want anders krijgen ze het verhaal voor de kinderen niet af beneden. Op verzoek van de kinderen was dat, ja. Het is alweer een paar maanden geleden. Toen heb ik op Urk, omdat dat een beetje uitkwam, heb ik één avond met behulp van een beamer die geslachtslijnen laat zien vanuit de computer dus. En ik weet dat het moeilijk is. Ik kan het ook niet in de schema samenvatten. Je kan het ook niet in de schema afdrukken. Het past niet op een papiertje. Of je hebt alleen maar een deel van het verhaal. Enzovoort. Het enige wat ik kan doen is, als u dat zou willen, een gelegenheid zoeken van de week om datzelfde hier ergens te doen in een zaal, deze of een andere, wat ik weet niet waar. Maar het probleem blijft, daar kun je naar kijken en je kunt je erover verbazen. Oh, zit het zo in elkaar? En dan kun je vragen, maar wie zijn dan de voorouders van die en die? En wie stammen dan van die en die? Want er zijn een paar klikken met een huis en dan krijg je het hele schema te zien. Maar het lijkt mij, dat kun je niet onthouden. En opschrijven ook niet. Dus het blijft enigszins problematisch, maar als u zou willen dat ik dat doe, en dat kan ik dan meteen doen met betrekking tot heel wat andere omstandigheden in de Bijbelse geslachtslijnen, dan moeten we daar een gaatje voor zien te vinden. Maar dan moet ik maar even ergens aan iemand melden, want ik zou het wel leuk vinden of zo, om dat te doen. Maar ik zit er helemaal niet op te wachten. Maar om dat te doen, want het is nou eenmaal een wat gecompliceerde aangelegenheid. Maar ja, de andere kant is, ik zou willen dat ze mij in mijn jeugd het hadden laten zien hoe het in elkaar steekt. Want dat helpt een heel stuk. Het verandert je kijk op heel die Bijbelse geschiedenis en hoe die lijnen die uitgezet worden in Genesis daadwerkelijk vervuld worden. Want normaal gesproken, je leest geslachtsregisters, maar dat zegt je niks. Omdat je die namen niet in gedachten hebt. Je kent ze niet, die mensen. Ik tenminste niet. Maar op zo'n manier kan het zichtbaar gemaakt worden. Dus als u dat nou zou willen, dan moeten we dan maar op een avond, denk ik, na de samenkomst. Het moet een beetje donker zijn, hè, voor zo'n beamer. Kijk maar even rond. Ik geloof dat ze hier wel zo'n ding hebben. En schermen hebben ze hier ook en witte muren, dus dat moet op een of andere wijze te doen zijn. Dus eventueel doen we dat. En dan houden we een extra collecte.